Goedenavond, gemeenteleden. Welkom bij deze dagsluiting. De organist is Rens de Winter en wij hopen na te gaan denken over Johannes 5. Over het thema Ik heb geen mens. Het gaat in Psalm 41, wat zo dadelijk gespeeld gaat worden, gaat het over zo iemand. De Heere zal hem op het ziekbed neergestort, versterken door zijn kracht. Gij maakt dat zelfs zijn ganse leger wordt veranderd door uw macht. Ik heb tot God geroepen om gena. Ik zei in mijn angst en leed, genees mij, Heer, die bij u schuldig sta en tegen u misdeed. Psalm 41, vers 2. Ik lees voor u genezing van de lamme te Bethesda, dat is Johannes 5, vers 1 tot en met 15. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, door de wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neer op zekere tijd in dat badwater, en we roerden het water. Die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens, die 38 jaren krank gelegen had. En Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zei tot hem: wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neer. En Jezus zei tot hem: sta op, neem uw beddeke op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeke op en wandelde. En het was Sabbat op diezelfde dag. De Joden dan zeiden tot degene die genezen was: Het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeke te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw beddeke op en wandel. Zij vraagden hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw beddeke op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zei tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens dan ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. De kern van deze meditatie wordt gevormd door wat we lezen in vers 7, waar de zieke man, de kranke, de Heer Jezus antwoordde, deze woorden, Heere, ik heb geen mens. Ik zag ze nog wel eens staan in de scholen waar ik werkte. Tijdens de pauze, een jongen of een meisje in een hoek van een schoolhal. Alleen, eenzaam, soms met een schuwe blik in de ogen. Moet jij niet eens wat buiten gaan lopen met je vrienden, vroeg ik ze dan wel eens. Meneer, ik heb geen vrienden of vriendinnen. Met wie moet ik nu gaan lopen? Ik hoor er niet bij. Ik heb niemand. Triest. Eenzaamheid. Het is nadrukkelijk aanwezig in onze samenleving. Ook in onze gemeente. Misschien wel heel dichtbij, zonder dat we dat weten van elkaar. Eenzaamheid. Een gevoel van hulpeloosheid. Bij ouderen. Bij mensen van allerlei leeftijd. En bij jongeren. Ondanks alle moderne communicatiemiddelen, een telefoon, sociale media, de online bijeenkomsten, dat vervangt nooit het echte contact van mens tot mens. Het vervangt nooit de echte ontmoeting tussen twee mensen. En deze coronatijd versterkt de eenzaamheidsgevoelens. En in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, gaat het ook over eenzaamheid en hulpeloosheid. Laten we het maar eens nagaan. Als een Israëliet in Jeruzalem de tempelberg beklom voor een bezoek aan de tempel, kwam hij meestal langs een ziekenhuis. Bethesda, bij de schaapspoort. Huis der uitstorting, want er liep water door watergangen naar een vijver. Maar het werd ook wel het huis van de weldadigheid, barmhartigheid genoemd. Er waren 5 kamers met zieken. Kreupelen, blinden, mensen met lamme ledematen, kortom, de meesten waren er slecht aan toe. Een grote groep machteloze en hopeloze mensen. Ze hadden eigenlijk maar 1 hoop, dat ze eens als eerste bij het water van de vijver zouden komen, als dat in beroering gebracht was, door een engel. Want wie er het eerste bij was, die werd genezen, wat voor kwaal hij ook had. Een engel, een bovennatuurlijke kracht dus. Als het water in beweging kwam, was dat een wonder. Een teken van Gods goede tierenheid. God had zijn volk Israël niet verworpen. Er was af en toe nog steeds beroering van het water. Nog steeds genezing mogelijk. Dit wonder wijst op de God van Israël, die vanouds wonderen deed en doet. Maar onze aandacht wordt getrokken naar de Heer Jezus, die ook de tempelberg beklimt. Er was juist een feest in Jeruzalem. Het was druk, maar Jezus roept rechtstreeks door een heel drukke mensenmassa heen. Heel doelgericht. Hij passeert verschillende ziekenzalen, gaat bewust naar een man op een van die zalen die maar liefst 38 jaar als een lamme man lag. Hij was altijd te laat om bij het water te komen. 38 jaar ziek. Lam. Eenzaam. Onmachtig. Hulpeloos. Laten we eens letten op de Heer Jezus. Jezus bezoekt geen paleizen, maar gaat op bezoek in een ziekenhuis. Hier wordt waar wat Jeremia al profeteerde. Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal ze vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen. En de Heer Jezus grijpt in de synagoge van Nazareth terug op de passage in Jesaja 61, waar onder andere staat: Hij, mijn Vader, heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Deze woorden worden nu in hem vervuld. Het eerste wat we lezen over het contact tussen deze hopeloze man en Jezus is dit. Jezus ziet hem. Jezus weet ook dat deze man daar al 38 jaar lag. Hij wist alles van deze man, want hij is immers alwetend. Het tweede is dat hij hem een vraag stelt. Wilt gij gezond worden? En dan klinkt het diep trieste antwoord. Heere, ik heb geen mens. Nee, als het water in beroering komt, is er niemand die mij helpt om op tijd bij het water te komen. Je zou toch eigenlijk wel denken dat als je zelf genezen bent, je bent ooit patiënt geweest in dat ziekenhuis, je bent genezen, dan ga je toch anderen graag helpen. Maar nee. Helaas was het toen, en is het nu ook in onze samenleving, heel vaak tenminste, ieder voor zich. Ik heb geen mens. Is dit nu hopeloos? Nee, voor de Heere niet. Het was al een wonder dat de Heere deze man bewust zag. Hij ziet hem. En nu zegt hij iets tegen hem. Sta op, neem uw beddeken op en wandel. En dat gebeurt. De man wordt onmiddellijk gezond. Onbegrijpelijk wonder. Hij staat op en rolt zijn beddeken, zijn matras is dat, rolt die matras op en loopt weg. Waarom doet Jezus dit? Nou, in het Oude Testament wordt meerdere keren gezegd dat God handelde uit innerlijke ontferming. En dat zien we hier dus ook in het optreden van de Heer Jezus. Hij doet dit uit innerlijke ontferming. Hij is meerdere keren bewogen, zoals bijvoorbeeld bij de jongeling van Nain. Bij de blinden van Jericho. Als hij een grote schare mensen voor zich ziet die geen voedsel hebben. Met innerlijke ontferming bewogen zijnde. Intense bewogenheid met mensen in hun ellende. Nood en schuld. Jezus zag de man. Hij sprak met de man en genas hem. Ik heb geen mens. Wie ziet mij? Nee, we kunnen natuurlijk niet één op één de grote ellende van die 38-jarige zieke man overzetten naar ouderen of jongens en meisjes die lichamelijk, maar vooral geestelijk problemen kennen. Maar toch, er liggen wel lijnen. Je leest het immers soms in hun ogen als je met ze spreekt. Wie ziet mij eigenlijk? Ik heb geen mens. Wie kijkt er nou maar naar mij om? En dat kan ook leven bij de ouderen, ook in onze gemeente, die veel minder makkelijk nu de deur uit kunnen. En die in deze coronatijd veel minder bezoek ontvangen. Toch wel eenzaam. Een verlaten gevoel. Ik heb geen mens. Dat houdt toch ook deze boodschap in. Hebben wij nu oog voor onze medemens? Onze buurman, onze buurvrouw, ouderen, jonge mensen, kinderen. Een kaartje, een telefoontje of bezoekje kan zoveel doen. Het optreden van de Heer Jezus is voor ons niet zomaar een voorbeeld dat we na kunnen volgen, maar we moeten er toch wel naar staan. Paulus roept in Colossense 3, vers 12, Gods kinderen op tot innerlijke beweging der barmhartigheid. Goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en geduld. Zo vertoont een christen iets van Christus. Welke gezindheid is er in ons hart? Laten we die vraag aan elkaar stellen. Welke gezindheid is er in ons hart? We moeten onze naasten lief hebben. Het gaat erom om eigenlijk naaste te zijn. De man die 38 jaar lam geweest is, is alleen al op het spreken dus van de Heer Jezus direct opgestaan. Sta op, neem uw bed op en wandel. En terstond werd de mens gezond. Hij had de beroering van het water niet nodig, alleen dus het spreken van Jezus. Die man die zien we zijn beddeken zijn matras oppakken en blij weglopen uit dit ziekenhuis Bethesda. Maar hij viel wel op. Want zo staat er, het was Sabbat. Nu, als je door Jeruzalem op de Sabbat met een matras onder je arm liep, viel je op. Dat mocht namelijk niet volgens de wet, de Sabbatwet. In de straten werd hij onmiddellijk hierop aangesproken. Inmiddels loopt hij daar dus alleen. Want de Heer Jezus is er op dat moment niet meer bij. Jezus ging op in de menigte, heel bewust. De man weet heus wel dat een matras dragen op de Sabbat niet mocht, maar hij geeft een mooi getuigenis. Hij zegt dit: de man die mij gezond gemaakt heeft, die heeft het mij gezegd. Hij staat als een levend wonder voor deze Joden. Die kennen hem misschien ook wel als iemand die al zo lang ziek was en lam. En die loopt nu op zijn benen. Ik ben weer gezond. De volle nadruk valt op het wonder dat de Heer Jezus verricht had. Ja, maar vragen ze dan aan hem, maar wie is nou die man die jou genezen heeft? Ja, dat weet ik niet. Ik kende zijn naam niet, ik ken deze man niet. En dat veranderde wel na een korte tijd. De man is met zijn matras naar de tempel gelopen. Misschien wel om God te danken, in ieder geval is het een goed teken om na zo'n genezing eerst het huis van God te zoeken, de tempel. En daar vindt Jezus hem opnieuw. En dat is natuurlijk niet zomaar toevallig. Bij God is niets toevallig. Heel bewust en direct spreekt de Heer Jezus met de man deze woorden: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. Dit is heel onderwijzend en ook heel vermanend. In de eerste plaats dit: de 38-jarige zieke is niet gezond geworden op grond van zijn geloof in de Heer Jezus. Hij kende Jezus immers niet. Maar in de tweede plaats, Jezus spreekt hem aan, zondig niet meer. Is er dan toch direct verband tussen een ernstige ziekte die je als straf op de zonde moet zien in je leven? Zo moeten we dat niet hier zien. Wel blijft te alle tijden staan dat onze zonde de oorzaak is van alle ellenden in mijn eigen leven en in de wereld. Waren er geen zonden, er waren geen wonden en ook dus geen ziekten. Dat blijft een ernstige waarschuwing. Het zijn onze zonden waarom de Heer ons persoonlijk tegenspoed of ziekte kan geven. Daar moeten we in alle omstandigheden naar terug, hoewel dat geen aangename boodschap is. En als de Heer hier zegt, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers geschiede, bedoelt hij dit: als deze genezing, die de Heer in zijn grote goedheid schenkt, niets uitwerkt in je leven, dan kan God met hardere maatregelen in je leven komen. Dus zondig niet meer, zoals je vroeger wel deed. Zoek de vergeving van je zonde bij de Heer, keer je niet van hem af. Psalm 32 zegt het zo indringend: wees niet gelijk een paard weerstreven. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheen. Hoe vaak kan het niet voorkomen dat iemand ernstig ziek is en daar diep van onder de indruk is en tot zijn grote verbazing, en soms is dat ook een heel groot wonder, weer genezen is. En dat hij dan of zij de beste voornemens heeft. Ik zal nu God gaan dienen, ik ga nu anders leven. En wat komt er vaak van terecht? Dan blijven we vaak met schuld zitten. Ik zie nog één keer in mijn gedachten de Heer Jezus staan bij die 38-jarige zieke man. In onze contacten met onze medemens mogen en moeten we ook een diepere nood aanwijzen. Dat deed de Heer Jezus ook altijd. Hij genas mensen, maar wees ze ook altijd op hun grootste kwaal: de zonde in hun leven. Het gaat dus in deze geschiedenis wel om een diepere zaak. Ga heen en zondig niet meer. De zondekwaal zit in jou en mijn hart. En hoe moet dat nu anders worden? Het kan anders worden. Ook bij deze man is dat hopelijk gebeurd. Dat weten we niet, daar spreekt de schrift niet over. Het kan wel anders worden. Het kan door Jezus Christus, die bij dat ziekenhuis liet zien wie hij was, welke gezindheid hij had en wat hij kan. Genezen? Jazeker, hij kan en wil je bekeren en je zonde en je schuld vergeven. Ik heb geen mens, sprak de 38-jarige zieke. Laten we deze woorden nu eens toepassen op de Heer Jezus zelf. Wij leven immers in de lijdenstijd. Hoe vaak heeft hij tijdens zijn verblijf op aarde zich niet verlaten gevoeld van mensen? En soms zei hij het ook. Toen hij massa's volgelingen had, mede door al de wonderen die hij verrichtte, spitste Jezus zijn toespraak toe en kwam tot de uitspraak: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. Nee, dat was te scherp voor velen. Velen verlieten hem en volgden hem niet meer. Ze begrepen eigenlijk niets van de prediking van de Heer Jezus. Wat zal dat een teleurstelling geweest zijn voor de Heer Jezus. En hij laat dat ook merken aan zijn discipelen. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Vraagt hij hen. Wat een eenzaamheidsgevoelens moet Jezus vaak gehad hebben. En dat wordt nog veel erger in deze lijdenstijd als we dat aan elkaar met elkaar lezen, ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane. Hij nam de 3 meest geliefde discipelen mee de hof in. Waakt hier en bid, omdat u niet in verzoeking komt. Ze hebben zijn grote angst gezien. Er staat, hij begon zeer beangst te worden om datgene wat hen te wachten stond. En die 3 discipelen, ze vielen in slaap. En niet 1 keer, 3 keer. Jezus moest het alleen doen. Hij had geen mens. Waar waren zijn geliefde volgelingen toen het terecht op aankwam? Ze vluchten allemaal weg. En Petrus wilde hem ineens niet meer kennen. Hij verloochende Jezus 3 keer. Jezus moest helemaal alleen lijden. Hij had geen mens. Erger nog, aan het kruis stonden spotters, soldaten, maar ze waren allemaal tegen hem. Hij kreeg geen steun. Hij had geen mens. Maar het ergste was, hij werd ook verlaten door zijn Vader in die 3-urige duisternis. Verstoten door de aarde, hij hing aan het kruis immers tussen de aarde en de hemel, verstoten door de mensen, verstoten zelfs door zijn Vader. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus moest de zondelast helemaal alleen dragen, God van God ontdaan. Wie zal dat verstaan? Dat gaat toch nog veel dieper dan onze verzuchtingen die we soms kunnen hebben. Dat we geen mens hebben, dat valt toch in het niet nu. Wat een wonder dat de Heer Jezus dit alles wilde volbrengen alleen, opdat hij de straf die wij verdienen voor ons zondig bestaan teniet zou kunnen doen. Hij heeft door zijn lijden en sterven de toorn van God over de zonde weggenomen. Jezus kan nu middelaar en zaligmaker voor zijn volk zijn. En wie zijn dat? Geestelijk lammen, blinden, kreupelen, doven, kortom, voor hen die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Wij gaan nu luisteren naar orgelspel, en dat is Psalm 146. 146 vers 5 en vers 6. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wie in het stof lag neergebogen wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft.
Thank you.
Ik ga u nu voor in gebed. Getrouwe en heilige God in de hemel, we mochten zo nog een half uur met elkaar nadenken over de gedeelte uit uw woord. Wat is het een voorrecht dat dat nog kan, ook in dit land, Heer, dat we daar de vrijheid voor hebben, want dat is lang niet overal zo. Dan denken wij aan de vervolgde kerk, mensen die geen Bijbel mogen lezen, Heren die niet mogen bidden. Wij bidden van u, laten we beseffen, Heren, dat wij rijk bevoorrecht zijn, maar wilt u die kerk ook gedenken, die mensen die wereldwijd vervolgd worden. We hebben vanavond gehoord over een man die eenzaam was, ellendig, hulpeloos, zo lang ziek, 38 jaar al. Maar u zag hem. Heren, laat dat een bemoediging mogen zijn. U ziet kleine, nietige, zondige mensen, waar ze zich ook bevinden, ook hier in Sliedrecht, ook in onze gemeente, die zich eenzaam weten, die bezorgd zijn, die bang zijn ook door alles wat er gebeurt om ons heen. Heren, wilt u ons allen toch opzoeken? We hebben allen hetzelfde nodig. Dat we beseffen, Heren, dat u ons leven leidt, maar dat we u ook moeten leren kennen en dat dat kan. U laat het ook in deze geschiedenis zien, dat u wijst op onze zonden. Maar Heren, we hebben ook met elkaar ook gelezen uit uw woord, dat u dat wijzen op de zonde toch ook wil gebruiken om mensen te bekeren en te vernieuwen. Dat blijkt ook uit heel andere geschiedenis. U bent almachtig. U weet alle dingen. En daarom, Heren, leer ons in al onze nood zich tot u te wenden. Want het blijft waar die in hun zonde en ellende naar u toe zich wenden om genezing, Heren. We bidden van u, wilt u dat ons schenken? Wilt u zo rijk werken in onze gemeente? Gedenk ons allen, de mensen die ook moeite hebben, die ziek zijn. U weet alle nood. Ook deze week weer een begrafenis, Heren, wilt u met de familie Meerkerk zijn? Gedenk onze predikant, wilt u toch geven, Heren, dat u ook woensdag met de biddag weer voor mag gaan? En dat we toch met een groter gedeelte van de gemeente ook weer mogen opkomen. Laten we er ook dankbaar voor zijn. Heren, wilt u dan zo ons allen gedenken? Vergeef al onze zonden, die velen zijn, in de woorden die we spreken, de dingen die we doen in ons leven, ook deze dag weer, maar ook vooral in de gedachten, Heren, u ziet alle dingen. Doe er genadig verzoening over en wil zo met ons zijn, ook de komende nacht. We vragen het om Christus wil alleen. Amen. De organist gaat nu nog spelen op Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Ik wens u nog een goede avond toe.